Oké, goeie avond, goedemiddag nog net. Fijn dat u met zoveel bent gekomen. Het is een voor de hand liggende en beleefdheidshalve ook gebruikelijke zin, maar het is toevallig ook waar. Dit is vandaag een bijeenkomst over Europa. De Europese Unie en machtsverhoudingen, take back control. Waarom die titel? Nou, dat is natuurlijk logisch omdat het een referentie maakt naar wat wij misschien eigenlijk een heel klein beetje hadden verwacht. Misschien wel dat 31 oktober achter ons zou liggen en dat we nog maar met 27 landen over zouden zijn. En dat de Britten zich bevrijd zouden kunnen voelen. En ik zie vandaag bij de start van de campagne in Engeland voor de verkiezingen voor 12 december dat de leider van de conservatieve partij en de Britse premier Johnson zich opnieuw zo uitte dat hij zich ongelooflijk heeft geërgerd aan de lamlendigheid van het Britse parlement en de besluiteloosheid en dat ze niet willen wat de Britse bevolking wilde en dat hij momenten heeft gehad om zijn stropdas, u weet, net als die van Trump hangt die vrij lang naar beneden, dat hij die graag had willen opeten om het allemaal te realiseren. Maar dat is allemaal aardig om te vertellen. Brexit is nog geen Brexit, maar het is wel mede een aspect wat bij ons hier natuurlijk naar voren komt. Deze bijeenkomst is georganiseerd door het Montesquieu Instituut en Nieuwsport en het Filmhuis Den Haag en ProDemos. En het is om 6:30 afgelopen. Dat is ook wel goed om te vertellen. U kan zich er ook op enig moment mee bemoeien. Als ik dat vergeet om u de gelegenheid tot vragen stellen daartoe op te roepen, dan merk ik dat vanzelf wel. En Renske Leijten die moet iets eerder weg. En daar wil ik sowieso wel iets over zeggen. Niet over Renske Leijten, maar over Renske Leijten en Bram van Ooyek. Dat die tijd hebben gevonden om hier aanwezig te zijn. Want het is voor Kamerleden zo midden in de week hartstikke moeilijk. En voor soms ook wel lastig om dat stipt en te annonceren. En het ook na te komen wie er komt. Dus nogmaals heel hartelijk dank dat jullie beiden daar tijd voor hebben. Overigens niet minder voor Stefano Alonso, bekend in Europa, Brussels correspondent voor de NRC en nu beschäftigd met de buitenlandportefeuille voor NRC Handelsblad hier. En Rem Korteweg, die van Klingendaal is en velen kennen hem misschien ook de afgelopen maanden over zijn coherente analyses bij Nieuwsuur over Brexit, wat, als ik zo vrij mag zijn, net zoals voor mij beschouwd moet worden, geloof ik, deels als een hobbyonderwerp. Gaat u zitten hier achter de tafel. De bedoeling is dat Rem Korteweg een inleiding heeft, vooral met als doel om er enige lijn in de discussie aan te brengen. We hebben daarbij nog een aantal stellingen die lijn in die discussie mogelijk kan versterken. Dat weet ik niet. Ik ben dienstbaar aan u en aan de mensen achter de tafel. Ik zeg, als ik dit soort dingen doe, wel eens vaker, dat ik probeer er een rode draad in zichtbaar te houden. Ik kan u nu al beloven, dat zeg ik altijd, maar dat zal ook nu zo zijn, dat dat zeker niet gaat lukken. En vooral niet bij een onderwerp als Europa, want er is geen onderwerp zo groot waarbij je heel snel kan uitweiden over alles en nog wat als dit. Maar daarom is het handig dat Rem Korteweg een inleiding houdt, echt voor de ruggengraat voor de discussie hedenmiddag. Ga je gang.
Ja. Deze moet ik aanzetten. Weet jij hoe dit werkt?
Ja, deze. Ja, 6:08.
Ja. Goedemiddag. Dank voor de uitnodiging. Het is een groot plezier om hier te zijn. Gaan we het over de Brexit hebben? Nee. Maar gaan we het over de Brexit hebben? Ja. Want waar ik even kort mijn inleiding op wil richten, dat is namelijk de impact die Brexit heeft op de Europese Unie en de positie van Nederland in die Europese Unie. Dus we weten allemaal dat met de nieuwe commissie, het nieuwe Europees Parlement, de nieuwe institutionele cyclus, de Europese Unie aan verandering onderhevig is. Dit is een moment waarop de het cement gestort wordt, om het zo maar te zeggen. Maar het cement is nog nat, dus we kunnen nog een beetje manoeuvreren. Maar eigenlijk belangrijker nog, als het gaat over het moment van verandering waarop wat we nu zien, dat heeft alles met Brexit te maken. En dat heeft ermee te maken dat door de Brexit de Europese Unie niet alleen maar van 28 naar 27 lidstaten gaat, maar dat zeker voor Nederland een heel belangrijk buurland de Europese Unie verlaat. Een van onze grootste handelspartners, de tweede economie van de Europese Unie en, afhankelijk van of je het goed telt, zo'n 50, 55 miljoen Europese burgers. En wat betekent dat dan? Wat betekent dat voor de Europese Unie? Als zo'n groot land en zo'n groot buurland, en een buurland van Nederland, de Europese Unie verlaat. Voor Nederland betekent dat dat Nederland een maatje gaat verliezen in de Europese Unie. Londen was heel vaak gelijkgestemd, of werd als gelijkgestemd gezien hier in Den Haag. Het was een gelijkgestemd land als het ging over het verdiepen van de Europese interne markt. Als het ging over een tegenkracht bieden tegen al te veel protectionistische tendensen van andere Europese lidstaten. Het was een gelijkgestemd land als het ging over het tegenhouden van de centralisatiedrang of de push richting federalisering binnen de Europese Unie. En Nederland heeft dat altijd zeer gewaardeerd. En Londen was natuurlijk, of het Verenigd Koninkrijk, een heel groot land. Als u het goed vindt, maak ik even mijn inleiding af en dan komen we zo bij de vraag. Niet alleen was het Verenigd Koninkrijk vaak een gelijkgestemd land, het was ook een brede schouder waarachter op deze dossiers Nederland zich kon schuilhouden. Kon mee samenwerken en Londen kon de klappen opvangen in het Europese proces. Londen was vaak een hub. Een hub waar langs andere gelijkgestemde landen in Noordwest-Europa zich graag omheen verzamelden. Net zoals andere landen dat deden bij Parijs en Berlijn. En wat je dan ziet, is dat in het krachtenspel met de 28 lidstaten, waarin Londen, Parijs en Berlijn de grote drie vertegenwoordigden, dat het spel, als het ging om het zoeken naar Europese compromissen, zich vaak afspeelde tussen die grote drie. En als die grote drie eruit kwamen, dan kon je er vrijwel donder op zeggen dat de andere 25 landen zich daar ook wel naar konden schikken. Dus vanuit dat Nederlandse perspectief was het heel belangrijk om vooral die banden goed te houden richting Londen, richting Parijs, richting Berlijn. Met de Brexit verdwijnt dat Britse maatje. Die brede schouder op een aantal dossiers, bijvoorbeeld verdieping van de interne markt, die verdwijnt. Het tweede punt wat ik wil aanstippen is dat als gevolg van de Brexit het economisch en demografisch zwaartepunt van de Europese Unie naar het zuiden en naar het oosten verschuift. Het Verenigd Koninkrijk is niet langer een factor van belang en geopolitiek heeft dit grote gevolgen. Nederland zat vroeger in het hart van die besluitvormingsdriehoek tussen Parijs, Berlijn en Londen. Als u uw ogen dicht doet en u trekt een lijntje tussen Parijs, Berlijn en Londen, zat in die driehoek zat Nederland. Nederland was daarmee ook heel erg tevreden. Nu, als de Britten weg zijn, zijn wij in Nederland een beetje bezorgd dat de nog steeds zeer wezenlijke invloed van Frankrijk en Duitsland ertoe gaat leiden dat zij ons een beetje letterlijk links zullen gaan laten liggen. Het stemgewicht in de Europese Unie verandert als gevolg van de Brexit. En dat zien we heel nadrukkelijk, dat werkt in het nadeel van een land als Nederland. We zien dat met het nieuwe systeem van gekwalificeerde meerderheid van stemmen, dat Frankrijk en Duitsland samen bijna een blokkerende minderheid hebben. Met andere woorden, er komt geen Europees plan meer doorheen zonder dat of Frankrijk of Duitsland dat steunen. Maar je ziet ook dat als gevolg van die veranderende balans van het stemgewicht, dat zuidelijke Europese landen ook blokkerende minderheden makkelijker kunnen vormen dan noordelijke landen dat kunnen. Dus Europa wordt zuidelijker en Europa wordt Oost-Europeeser. En het is in dat kader niet verwonderlijk dat we ook de afgelopen paar jaar ons meer zorgen zijn gaan maken over de rechtsstaat en rechtsstatelijkheid in de Europese Unie. En ook ons zorgen maken over de centraliseringsdrang en het overhevelen van nieuwe Europese bevoegdheden. Dat heeft met elkaar te maken. Dus wat moet Nederland doen? Nederland moet bereid zijn, wat mij betreft, om leiderschap te tonen op die onderwerpen die er voor Nederland toe doen. Die onderwerpen waar het vaak achter die brede Britse schouder kon schuilen, die schouder is er niet meer. Of, en dat is ter discussie, moeten we misschien gewoon meedoen met die wat meer zuidelijkere en Oost-Europese Europese Unie die we, waar we tegenaan kijken. Nou, in 2018, vorig jaar, werd heel nadrukkelijk de conclusie getrokken door de Nederlandse overheid dat het zich moet inzetten en zijn stem moet laten gelden op die onderwerpen die er wel degelijk voor Nederland toe doen. En dat waren met name de economisch-financiële onderwerpen. Wat we in 2018 zagen, was de totstandkoming van de zogeheten Hanseliga, aangevoerd door het Nederlands ministerie van Financiën en ondersteund door 7 andere ministeries van Financiën, namelijk die van Zweden, Denemarken, Ierland, de 3 Baltische Staten en Finland, die een tegenwicht wilden geven tegen de ambitieuze eurozoneplannen van met name president Macron. De Hanseliga, de groep van noordelijkere rijke landen, die sloegen de handen ineen om een aantal stellingen te poneren. Dat werd heel nadrukkelijk gezien als een Nederlands initiatief. Het was een push tegen verdere integratie van de eurozone, de totstandkoming van een eurozoneparlement. Een push tegen het opzetten van systemen die gaan leiden tot een transferunie. Nederland werd daardoor wel gezien als een aanvoerder van een groep blokkeerders. Als een aanvoerder van een land wat niet bruggen bouwt om de Europese Unie verder te helpen, maar als een aanvoerder van een land die nee wil zeggen. Hetzelfde speelt nu op het gebied van het meerjarig financieel kader, waarin Nederland gezien wordt als een nee-zegger, een nee-schudder. Het speelt onlangs ook op uitbreiding. En mijn stelling is, je kan niet overal nee tegen zeggen. Je kan niet overal nee tegen zeggen als je daarna een keer wel ja wil krijgen van je andere 27 Europese collega's. Er is meer dan alleen het eurozone en het economisch-financieel beleid. Denk aan migratie, de sociale agenda, handelspolitiek. Dus wat was de conclusie die vanuit de Nederlandse overheid getrokken werd? We moeten ons niet blind staren op die Hanseliga. Het is opvallend dat in 2018 het allemaal over de Hanseliga ging, in 2019 hoor je er vrij weinig meer over. In plaats daarvan zien we premier Rutte, die allemaal speeches geeft in Straatsburg, in Zurich, en een soort positief verhaal probeert te geven. Er worden allemaal mini-overlegjes opgezet tussen Nederland en Spanje, Nederland en Italië, Nederland en Frankrijk, Nederland en Polen. Een aantal daarvan zijn nieuw, een aantal daarvan bestonden al. In het Benelux-kader wordt er opnieuw in geïnvesteerd. Benelux-samenwerking met de 3 Baltische Staten wordt opnieuw in geïnvesteerd. Met andere woorden, we staan aan de vooravond, of we zien eigenlijk al dat we bezig zijn om de Europese diplomatie een nieuwe impuls te geven. Dat wordt ook gekoppeld aan verdere verdiepingen en investeringen in de capaciteiten in het postennetwerk. Dus er komen extra diplomaten bij op verschillende cruciale posten en er worden nieuwe posten in Europa geopend, omdat er erkend wordt in Nederland dat in die nieuwe machtsbalans Nederland zijn stem zelf moet laten horen. We kunnen niet meer erop vertrouwen dat we het eventjes via Parijs, Berlijn of vroeger nog via Londen geklaard krijgen. Dus, en ik ben bijna bij mijn afronding, meneer de voorzitter. We zien een nieuwe Europese politiek in Nederland ontstaan. En als wij iets niet willen, bijvoorbeeld we willen niet meer geld geven aan het Europees budget, of we willen niet dat de eurozone verder integreert, dan zullen we ook veel duidelijker moeten zeggen wat we wel willen. Want Europese diplomatie is voor een deel koehandel. De gunfactor speelt een belangrijke rol. Als je als Nederland alleen maar gezien wordt als neeschudder, als iemand die met name blokkerende minderheden bouwt, dan wordt het heel lastig om steun te krijgen voor die dossiers waar je wel op in wil zetten. Denk bijvoorbeeld aan de klimaatagenda, waar Nederland heel nadrukkelijk ook een aantal belangen in het Europese behartigd wil hebben. Maar je kan ook denken aan, ik noem het maar eventjes, migratie, handel of misschien zelfs de Europese defensie. Nou, in die veranderende machtsbalans zal Nederland dus veel vaker aan de ene kant zijn hoofd boven het maaiveld moeten uitsteken. En dat is diplomatiek af en toe best zwaar, want als je dat doet, dan krijg je ook vaak kritiek te horen. Maar juist om controle te hebben in een periode van take back control, is het wel heel belangrijk dat dat zowel gebeurt met een positieve agenda. Dank u wel.
Dank u wel. En een heel duidelijk verhaal lijkt me. En hier staan de stellingen. Ik ga ze niet zelf voorlezen, want u kan dat zelf vrij duidelijk zien. Toch even aansluitend, meneer Korteweg, wat u net zei. U constateert wat nodig is qua Nederlandse politieke positie in Europa. Ziet u eigenlijk al iets van een Europese nieuwe visie bij dit kabinet?
Mondjesmaat. Dus je kan naar de speeches van premier Rutte wijzen. En daar zie je de kiem van een positieve agenda. Maar die wordt heel snel ingehaald door incidenten zoals die zich afspelen in bijvoorbeeld het kader van de discussie over het meerjarig financieel akkoord. Of in de discussie over het eurozonebeleid. Het gaat wat mij betreft bijvoorbeeld heel interessant worden hoe Nederland gaat reageren op het proefballonnetje die de Duitse minister van Financiën gisteren heeft opgelaten, om toch toe te werken naar een Europees depositogarantiestelsel. Iets wat altijd vanuit Nederland, wij steunden het vrij harde Duitse beleid, dat een stap te ver zou zijn. Ik ben heel benieuwd of hier ook die reflex gaat ontstaan om daar een tegenkracht tegen te ontwikkelen. Of dat Nederland ook op dit vlak misschien toch eieren voor zijn geld gaat kiezen. En dan meegaat met het grotere Duitse broertje.
Ja, oké. Okay, nou, ik weet niet of je dat meegekregen heeft. Maar dat gaat om dat Nederlandse depositogarantiestelsel wat we hebben tot 1 ton aan bezittingen dat gegarandeerd is. En dat er ook zo'n Europees garantiestelsel zou komen. En dat de Duitse minister van Financiën gisteren daar een stuk over geschreven heeft in de Financial Times, dacht ik. Die daar toch heel voorzichtig voor pleit dat nu meer toch ook een Europese afspraak moet zijn. Als ik het goed zo samenvat, Rem. Toevalligerwijs, ik heb toch even gekeken in de handelingen of het stenogrammen van vorige week. Toen het, ik dacht over de Algemene Raad ging, maar in ieder geval u citerend, mevrouw Leijten van de Socialistische Partij, dat u kritische opmerking maakt dat we niet weer eens moeten gaan keuvelen over meer, hechter en dieper als het over Europa gaat, maar echt kijken waar we staan. Dus ja, eigenlijk sluit dat heel erg goed aan bij wat Rem Korteweg bepleit. Heeft u bij benadering een idee waar we staan of waar u vindt als SP dat wij als Nederland binnen de Europese Unie zouden moeten gaan staan?
Het was onder andere de heer Korteweg die voor Nederland heeft gekeken van hoe liggen we eigenlijk in de Europese Unie. En dat had een mooie titel. Niet empathisch, wel effectief. Kijk, het is natuurlijk een heel knap staaltje framing dat Nederland alleen maar nee zou zeggen. Dat is namelijk niet waar. Hè? Dat Europese depositogarantiestelsel, daarvan heeft Nederland al gezegd, daar willen we graag over praten. Duitsland zei echt, nee, daar beginnen we überhaupt niet aan. Nou, nu Duitsland daarover wil praten, hebben wij wel een aantal voorwaarden. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo gek. Ik denk dat dat helemaal niet erg zal zijn en dat het de Nederlandse positie op dat onderwerp niet blokkeert. Nee, je ziet dat Nederland op heel veel vlakken initiatief neemt en heeft genomen in het verleden. Op klimaat zijn we een van de voorlopers. En op andere vlakken, nou ja, interne markt, daar ben ik het misschien als SP'er niet altijd mee eens. Wat ik graag zou willen, is dat we een Europese Unie ontwikkelen. Wat meer uitgaat van flexibel samenwerken. Dus niet, we zien alles als één markt en dus ook als één arbeidsmarkt, één woningmarkt, één noem allemaal op. Dat is het liefst het centralistische denken wat de Europese Commissie ziet. Maar dat we gewoon zeggen, nee, op deze onderwerpen vinden wij ons met die landen en op die onderwerpen niet. Nou, dan werken we daar wel op samen. En bijvoorbeeld kan ik me heel goed voorstellen dat wij ook op Oost-Europese landen wel dingen zouden kunnen vinden waarop we zouden kunnen samenwerken met een groep. En dat je een soort meer flexibele Europese Unie krijgt waarbij het gaat over, nou ja, trotse landen met verschillende geschiedenis, ook respect voor die verschillende geschiedenis en niet die ene maat. Waarbij meneer Korteweg zegt dan van ja, wij verschelden ons achter die schouder van Londen, soms ook Parijs. Soms ook Berlijn. Maar waar we ons vooral heel erg achter verschuilen en de Nederlandse politiek zich achter verschuilt, is zeggen, ja sorry, dit moet van Brussel. En ik kan u verschillende voorbeelden geven waarbij Nederlandse inzet is geweest om in Brussel eigenlijk de directieven te halen om hier binnenlandse politiek te voeren. Op de woningbouw, hè, sociale woningsector met de inkomensgrens, dat de thuiszorg aanbesteed moet worden. Dan gaat Nederland echt letterlijk een advies halen bij de Europese Commissie om hier meer marktwerking in te trekken.
Maar het betekent in feite wel dat u er toch, als ik uw woorden goed begrijp, voor pleit dat er toch wel af en toe echt nee gezegd wordt.
Ja, zeker. En ik denk ook dat helemaal niet erg is. Want dat gaat nou juist ook uit van je werkt samen op die onderwerpen waarop je kan en wil samenwerken. En daar waarop dat nog net niet gaat, doe je dat niet. Dit is overigens niet zomaar iets wat ik zelf bedacht heb. Dit is een advies geweest van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid. Kijk nou eens waar je flexibeler kan gaan samenwerken. Juist ook omdat het moet van Brussel te stoppen. Want als dat niet meer hoeft van Brussel, kan je ook gewoon zeggen, nee, wij hebben hier besloten hierop juist wel samen te werken. Ja. En ik ben nu volop in het belastingplan bijvoorbeeld, ik ben ook een belastingwoordvoerder. En dan zegt de staatssecretaris, wij moeten van Brussel de woningbouwcorporaties onder de verhuurdersheffing, maar ook onder de belastingregels voor belastingontwijking brengen. Ja, dat is helemaal niet waar. Want er zijn allerlei uitzonderingsmogelijkheden. Het is gewoon een wens van deze regering. Ja, en daarmee doen zij zelf ook een beetje aan dat Brusselbesje. Dus ik zou liever dus op een andere manier samenwerken. Maar ik zie niet dat dat nu de richting is waar het naartoe gaat. Als ik zie wat de commissie van der Leyen zegt. En eigenlijk ook een beetje uit Parijs en Brussel komt. Maar goed, dat zou wat mij betreft een krachtige afslag zijn voor de Europese Unie. Ja. Anders dan die centralisatie. Ja.
Samengevat, flexibeler en meer nee durven zeggen.
Ja, maar ook dus meer ja. En als je dus samenwerkt, dat ook echt doen. Ja, maar ja, op klimaat gaat Nederland, gaan we met het parlement door heel Europa heen. En dat doen we ook niet met alle landen. Nee. Zeggen we ook tegen Polen, als je nog niet mee wil doen, prima, maar wij gaan wel verder. Dat kan toch?
Ja, Bram van Ooyek, flexibeler en nee durven zeggen. Nou ja, dan ook af en toe ja. Maar u bent toch meer van ja, geloof ik.
Ja, hoewel ik ook best vind dat je nu dan nee mag zeggen.
Ja, daar was ik al bang voor.
Maar kijk, het gaat toch volgens mij om iets anders. Kijk, wat Renske zegt, een flexibeler Unie. Meer met gelegenheidscoalities in feite werken rond zaken met partijen die ja zeggen. Dat klinkt wel, dat klinkt wel logisch, maar ik ben bang dat de Unie uiteindelijk verzwakt. Ik denk dat de kracht van de Europese Unie, en niet alleen de kracht, maar ook de aantrekkingskracht van de Europese Unie, die er gelukkig nog steeds is, ook bij heel veel landen buiten de Unie, zit in het feit dat er eensgezindheid is. Dus wat klinkt als een heel bijna logisch verhaal, hè, van nou ja, het moet flexibel zijn en het alleen meerdere snelheden en zo. Hè, we kennen allemaal wel die discussie. Dat klinkt logisch, maar ik vind dat niet zo'n goede weg eigenlijk. Ik vind, om wat ik net zeg, omdat ik denk dat de kracht van de Unie zit en dan misschien maar liever iets langzamer. En zo nu en dan niet, want het zou absurd zijn om hier te zeggen, je moet altijd ja zeggen. Maar ik vind het toch niet een goed idee eigenlijk. Laat ik het maar gewoon zo zeggen even.
Dus liever langzamer, ja. Niet per se nee.
Ik denk dat eensgezindheid binnen de Unie... Je ziet dat, ik zeg nu ook wel, toch de Brexit is volgens mij een heel mooi voorbeeld. Er even van uitgaande dat er toch nog een deel komt... Dan is dat heel goed voor de inwoners van de Europese Unie, dat er een deel komt. In de eerste plaats voor de inwoners van Nederland. Hè? Maar die deal is wel te danken aan het feit dat, dat we niet meerdere koersen zijn gaan varen. Maar dat we eensgezind, ja, Renske die gaat daar nu op reageren.
Denk ik. Ja, nee, ze schrijft het eerst
maar
op.
Ik meen het uit de grond van mijn hart. Hè? Ik denk dat dat echt goed is geweest, dat we dat gedaan hebben.
Ik kom zo even op die brek. Stefano Alonso, om u ook even te horen. U heeft twee plekken waar u heel goed heeft kunnen waarnemen en misschien zien veranderen hoe de opstelling van Nederland is. In Brussel, lang als correspondent, trouwens ook in andere landen voor de NRC. En nu in de Haagse binnenwereld van het Binnenhof. Ziet u die veranderingen ook qua gedrag van Nederland en die neiging tot misschien flexibeler zijn en meer nee zeggen? Of?
Nou, ik denk, laat ik het eerst zeggen dat volgens mij het nee zeggen op zich is niet zo erg. Hè? Dat is op zich prima. Heel veel landen zeggen vaak ergens nee tegen. Wat ik denk, wat een veel groter probleem is, is als er een soort negatief... een beetje giftig narratief zou gaan ontstaan over de EU. Want we hebben eigenlijk gezien wat er is gebeurd in het VK, hè, de afgelopen decennia. Dat is heel sluipenderwijs gegaan eigenlijk. En op een dag werd iedereen wakker en dacht iedereen van... ja, wat een rotorganisatie is het eigenlijk, die hele EU. En we moeten er vanaf. Ik zeg niet dat Nederland die kant op gaat, maar Nederland is daar niet immuun voor... He, en je moet denk ik, nee zeggen is niet erg, maar je moet wel de hele tijd uitleggen waarom je er ook alweer in zit. En waarom we dit doen, zeg maar. Dat gebeurt te weinig. Dus er moet wel meer een soort positieve agenda tegenovergesteld worden om uit te leggen waarom we in deze, ja, in die EU zitten in de eerste plaats. Wat ik inderdaad zie, dat ben ik wel eens met Rem, is dat de retoriek wordt... steeds beter, hè, zou ik maar zeggen. Dat positieve verhaal zit wel steeds meer, maar heel erg bij één persoon, hè, vooral bij Rutte eigenlijk. Maar verder, qua daden en zo, merk ik er nog niet zo heel veel van. Hè. Dus daar zit een soort grote kloof. En het is bovendien, het hangt heel erg aan één persoon, deze strategie.
Ja, ziet u een remmende factor in deze coalitie of een remmende factor in persoon in dit kabinet?
Omdat de coalitie breed is.
Nou ja, ik zat zelf bijvoorbeeld aan Hoekstra zo te denken.
Op die manier, ja. Nee, zeker. Ik bedoel, je merkt gewoon dat degene die er het langst mee bezig is... Het beste verhaal over de EU heeft. Hè? Dus dat is Rutte. Ik bedoel, alleen hij moet natuurlijk ook rekening houden met andere sentimenten. En kijk, wat zorgwekkend is aan wat Hoekstra nu doet, is dat het is gewoon een ledenlagenstrategie. En iedereen weet dat. Iedereen weet gewoon dat met het hele gedoe met die EU-begroting, dat gaat helemaal niet leiden tot een voor Nederland fijn resultaat. Omdat we bij voorbaat al op heel veel terreinen nee aan het zeggen zijn. Ja, en dan kom ik weer terug op mijn eerste punt. Ja. Als je een nederlaagstrategie gaat leiden of gaat voeren, dan gaat vroeg of laat dat gevoel ontstaan, ook in de samenleving, van wat een bende, weet je wel. Die hele EU is tegen ons, hè? Dat gevoel. Nou ja, en dan is het hek van de dam, zal ik maar zeggen.
Ja, u wou er iets over zeggen?
Nou, ik wil iets zeggen over de remmende factor. Want die zit, ik wilde alleen maar wijzen op het feit dat... ook de Tweede Kamer een remmende factor is. Hè?
Kijk, op is zichzelf
een,
ook
nou al. Ja, als je kijkt naar grote, naar mijn ogen, wezenlijke strategische kwesties van dit moment. Bijvoorbeeld de vraag of Noord-Macedonië en Albanië toetredingsonderhandelingen mogen beginnen. Bijvoorbeeld of we binnen het MFK überhaupt denkbaar achter dat we misschien iets meer moeten uitgeven voor het bestrijden van klimaatverandering of wat dan ook. Dan is er een vrij solide meerderheid in de Tweede Kamer die vaak op andere terreinen niet bestaat. En dat komt door de opstelling van de SP in dit specifieke dossier. We stemmen bijna altijd hetzelfde als de SP. Wij GroenLinks bedoel ik even, maar niet op Europa. Want dan is de SP vaak in het andere kamp.
Verklaar dat eens.
Nou, dat moet de Renske doen.
Nee,
ik zou niet durven.
Maar het is
volgens mij feitelijk... Nee, maar ik zeg het echt puur... Ik zeg dat als een feitelijke constatering. De remmende factor zit misschien bij personen in het kabinet. Maar die zit ook, er is gewoon een remmende meerderheid in de Tweede Kamer. Als het gaat om een aantal belangrijke strategische Europese vraagstukken. En dat komt omdat de SP op Europa in het andere kamp zit dan op heel veel andere punten.
Dat maakt niet uit. Er is verschil op links. En dat is zeker als het op de Europese Unie en die verdieping en de Ever Closer Union, is dat absoluut een verschil tussen hoe wij kijken tegen de samenwerking in Europa en welke kant dat op moet. En het wil niet zeggen dat wij in het kamp Nexit zitten. Ik wil ook niet zeggen dat als wij zouden zijn als de Partij van de Arbeid, D66 en GroenLinks, want dat is eigenlijk het motorblok dat zegt verdere verdieping, dat er dan een meerderheid zou zijn. Dat is ook niet zo. Het is gek dat ik af en toe inderdaad samen met de VVD voorop ga in dingen anders willen. Maar ik wil even terugkomen op Hoekstra en het nee zeggen.
Nee, zo even niet om het therapeutisch te bedoelen, maar waardoor komt dat? Dat u zo bent.
Wil je erover praten? Dat is
Nou ja, kijk, eurofiel zijn is voor mij geen scheldwoord. Nee. Het wordt voor sommige mensen zo gevoeld. Maar ik zie het instrument van een politieke unie en dat de machtsbasis laten zijn voor de democratische basis van onze volksvertegenwoordiging, zie ik niet als route. Ik zie dat liever veel dichterbij. Ik ben echt voor dat je dat doet op de schaal waar mensen besluitvorming hebben. En daarin vind ik het Europese project nu niet de juiste koers op gaan. En dat komt echt vanuit onze visie op de samenleving en de democratie. En daarom zeg ik ook, wij zijn niet in het kamp van de Brexit. Wij zeggen ook niet, moet allemaal weg. Wij zouden heel graag een ander soort Europese Unie hebben, waarbij ook die interne markt minder leidend is. Want je zal ook zien dat als ik... Ik trek bijvoorbeeld te strijden tegen voorstellen die nu voorliggen, die gelukkig geblokkeerd zijn, omdat grote steden, waaronder Amsterdam, en dat hebben wij daar geantemeerd, zeggen dat willen we niet, maar de notificatierichtlijn moeten invoeren. Dat betekent dat als je iets doet wat de interne markt raakt, bijvoorbeeld wij willen de winkelstraat niet helemaal allemaal Nutella-winkels, allemaal toeristenwinkels. Wij willen dat gewoon een kaasboer ook blijft. Of wij doen een oppervlaktemaat, waardoor je niet grote actions aan de kant van de stad krijgt, waardoor de winkelstraat leeg is. Dan moet, dat is het voorstel van de Europese Commissie, en dat wil de Nederlandse regering ook heel graag, dat je dat moet aankondigen. Dus dan moet je dat eerst aankondigen. Dan moet de Europese Commissie controleren of dat voor Amsterdam, Pekela, Berlijn of Bratislava wel mag. En als de Europese Commissie vindt dat je een besluit mag nemen, dan neem je een besluit. Dan sta ik voor op om dat niet te doen. En dan vind ik dat een sport om dus met die steden, nou ook een beetje, en zijn meerdere van onze provincies die zich daartegen verzetten. Omdat ik zie dat dat niet de manier moet zijn. En dan heb ik juist weer heel veel kritiek op de interne markt en zal ik niet met de VVD samenwerken. Maar het komt allemaal met de eigenaarschap. En ik denk dat Europese samenwerking ontzettend belangrijk is, maar wat er in je winkelstraat gebeurt, of je kan investeren in een lokaal zwembad, of je over je eigen thuiszorg mag gaan, dat vind ik geen Europese kwestie. En daar komt onze Europees kritische houding vandaan. En overigens, dus nog maar 14 jaar geleden, dat de Nederlandse bevolking dat ook bevestigde toen ze daar één keer een stem over had. En dat was niet zomaar... Ja, ik weet, meneer Brinkhorst, dat vond u toen heel vervelend. Want het licht zou misschien ook wel uitgaan als we nee zouden zeggen. Ja, ja. Maar daar waar de bevolkingen zich mogen uitspreken over deze route van de Europese samenwerking, zie je dat bevolkingen zoiets hebben van graag, maar wel met respect en trots en waarde voor verschillen. Ja, en dat is een beetje hoe ik naar Europa kijk. En daar wil ik me overigens niet over moeten verdedigen. Daar mag u over lachen.
Nee, lachen niet.
Maar dit is denk ik wel een van de dingen die mijn buurman net ook zei, van ja, dat is wel een van de dingen die ze in Brussel en bij de Europese Commissie echt vergeten. Zelfs Europese kritische NGO's, als het gaat over die interne markt, economisch kritisch. Als je daar op bezoek gaat in Brussel, hè, Finance Watch en zo, die kijken naar lobby. Die denken ook altijd voor alles, ja, maar er moet wel een Europese oplossing voor komen. Terwijl, ja, dat kan ook een Haarlemse, waar ik vandaan, een Haagse, of een Nederlandse, of een Tsjechische oplossing zijn.
Ja. Rem.
Ja, heel kort even over het punt wat Renske Leijten aanstipt. Wat zorgelijk is en wat een soort extra slachtoffer is van de Brexit, is dat er in Brussel, in de instituties, als gevolg van Brexit nu het beeld heerst van kijk, de Britten stappen eruit en alles is pais en vree en goed in de rest van de Europese Unie. Want je ziet in opiniepeilingen dat als gevolg van Brexit dat er een soort positief effect is. Dus mensen die vinden het Europees lidmaatschap, als je de opiniepeilingen mag geloven, vinden ze nu belangrijker omdat ze de chaos in het Verenigd Koninkrijk zien. En ik vind dat een hele gevaarlijke conclusie om te trekken. Jean-Claude Juncker, die om even twee van zijn quotes aan te halen, die zei eigenlijk, nadat hij die peiling ook zag, kwam hij uit met zijn staat van de Unie en zei van de Europese Unie heeft de wind in de zeilen en alles gaat fantastisch. En hij heeft afgelopen week heeft hij ook gezegd van nou, in een soort exit interview werd hem gevraagd van nou, waar heeft u het meest spijt van? En toen zei hij dat hij niet vaker had geïnterveneerd in het Britse Brexit-debat in de aanloop naar het referendum. Nou, ik zat op dat moment in het Verenigd Koninkrijk. Ik kan u allemaal verzekeren, als dat was gebeurd, dan was de uitslag nog groter voor Leave geweest. En dus en zo kom ik op een van de slachtoffers van Brexit. U herinnert zich misschien nog wel, voordat de Britten het referendum op de agenda zetten, hadden ze een heronderhandeling. Een heronderhandeling van hun lidmaatschap. Nou, daarvan zei premier Rutte, die had David Cameron aan de lijn en die zei van joh, vraag niet te veel, want zoveel hervormingen ga je niet krijgen. En David Cameron die vroeg veel te veel. En daar kon hij nooit op leveren. Dus hij kwam terug met een akkoord wat veel minder was dan de Britse politiek en de Britse media en het Britse volk eigenlijk verwachten en wilden. En dat was eigenlijk al, zoals de Britten zeggen, dead on arrival. Maar in Europa was dat onderhandelingsresultaat, zeker ook in Nederland, was het onderhandelingsresultaat juist een basis om ja, toch toe te werken naar een ander soort Europese Unie. Daar lag eigenlijk al in besloten dat ever closer union voor sommige landen wel hoeft te gelden en voor anderen niet. Even los van dat en spoel de tijd 3 jaar vooruit en opeens zien we dat Nederland en het Nederlands parlement dan opeens dat vaandel van niet meer ever closer union in het verdrag willen hebben. Dat Nederland zich aangesproken voelt om dat punt te maken. Wat Nederland ook niet gaat helpen in zijn visie, in de manier waarop Nederland nu gepercipieerd wordt in de Europese Unie. Met andere woorden, die discussie over welke kant de Europese Unie op moet gaan, die is een beetje platgeslagen als gevolg van Brexit. En dat is wel een zorg die ik heb voor de toekomst. Want we vinden het fantastisch om naar Brexit te kijken en het houdt ons allemaal aan de buis gekluisterd. En ik zal de laatste zeggen dat ik er niet plezier aan beleef. Maar het verstomt wel de discussie onder de 27 van hoe die Europese Unie nou verder moet.
Ja, met andere woorden, als die Brexit niet doorgaat, hè, wat die tweede stelling is, dan gaat alles weer in de Europese Unie terug naar het oude en dan loopt het allemaal weer op rolletjes. Dat is dus zeer zeker niet het geval. Linksom of rechtsom, erin of eruit, het is gedoe.
Nou ja, die stelling die suggereert ook een beetje dat vanuit het Nederlandse perspectief, dus ik heb geprobeerd om te schetsen wat Nederland nu allemaal aan het doen is. Dus echt die impuls die er vanuit Nederland, en dat vind ik echt een compliment waard, dat er nu echt een impuls zit in praten over Europa en het engagement met andere Europese lidstaten. Of dat als Brexit niet doorgaat, we weten niet hoe het verhaal gaat eindigen, of Nederland dan weer een beetje terug gaat zakken. En gewoon alleen maar traditioneel naar Parijs, Berlijn en Brussel Parijs, Berlijn en Londen gaat kijken.
Ja. Bram van Ooyek, even. Zit er ook iets positiefs aan die Brexit-soap die nu al 3,5 jaar duurt? Namelijk in die zin dat er ook hier wel meer wordt nagedacht. Hoe moet het verder eigenlijk met of de achterblijvers of als het niet doorgaat met de 28? We moeten wel nadenken waar dit allemaal door veroorzaakt is. Als het geen goede vraag is,
met
dan...
Met enige fantasie, ja, dat weet ik niet. Nee, ik denk per saldo... Kijk, als het... als die, want dan gaat het over die opiniecijfers en zo, hè? Bedoel je toch ook? Dat mensen zeggen, nou, ineens waarderen we de Europese Unie meer. Als dat alleen maar is omdat het zo'n rotzooi is in het VK... Dan is dat denk ik niet heel erg dan is dat niet heel erg stevig, zal ik maar zeggen. Los van of de Brexit wel of niet plaatsvindt. Nee, ik denk juist dat het goed is om een discussie te hebben. En die hebben we ook wel, proberen we ook wel in het parlement zo nu en dan te hebben. Maar dat kan misschien nog veel meer. Over de vraag van wat we anders willen met Europa, los van de vraag of... en natuurlijk in acht nemen het feit dat de Britten er straks niet meer bij zijn, maar bij wijze van spreken ook los van die vraag. Want natuurlijk, hè, misschien nog even op wat Renske net zei, natuurlijk moet je ook soms nee zeggen. Dat is volgens mij helemaal niet het issue. Hè? Als het gaat om die aanbestedingsregels of wat, dan zijn heel veel dingen waar GroenLinks ook niet wil dat de Europese Unie... doet. Maar er zijn een aantal, of er is een aantal grote strategische kwesties, en daar noemde ik er net een paar van, hè, de uitbreidingsdiscussie die daar volgens mij bij hoort, het klimaatdebat dat daarbij hoort, maar ook de begroting natuurlijk die daarbij hoort. Daarover staan we nog steeds heel erg op de rem. En dat wil niet Nederland. En dus ook het Nederlands parlement. Wat zeg je? Nou ja, klimaat, nee. Maar waar het gaat om klimaatfinanciering. Als het extra, het mag niet te veel extra geld kosten. En het moet dan uit de landbouw. Het moet wel te betalen zijn binnen de huidige. Nee, niet qua doelstellingen in 2000 zoveel. Daar staan we, lopen we voorop. Maar als het gaat om body geven door ook financiering beschikbaar te stellen, dan zijn we toch de eerste die zeggen van ja, maar er mag geen geld bij. Hè? Ja, dat is
Stefan
toch zo?
Alonso, ja?
Ja.
Wat denk jij als
goed,
journalist...
Er zijn misschien betere voorbeelden dan.
Als journalist, als waarnemer, wat de komende maanden de grootste en misschien wel de moeilijkste discussie wordt over die nieuwe positie van de Europese Unie?
Nou ja, kijk, waar het steeds om draait is soevereiniteit. Hè? We hebben net mevrouw Leijten een heel pleidooi horen houden voor soevereiniteit in de winkelstraat. Daar ben ik ook heel erg voor. Maar de vraag die we ons toch moeten stellen is van, hè, wat is dat waard als je niet soeverein bent in de wereld? Hè? Dat is toch een beetje de vraag waar we steeds tegenaan lopen. Dus daar zal toch een antwoord op moeten komen. En ik ben natuurlijk ontzettend objectief als journalist.
Zeker.
Maar wat we tot nu toe hebben gezien de laatste tijd, hè, als het gaat om Syrië, Rusland, Trump. Ik bedoel, ik heb de EU nog niet een deuk in een pakje boter zien slaan. Hè, er gebeuren wel wat dingen en zo, maar je kunt niet echt zeggen... Ja, we spreken, als het gaat om de Brexit, spreken we met één stem. Hè, dat is inderdaad heel bijzonder. Ik ben echt de eerste om dat toe te geven. Maar
ja, goed.
Dat is heel goed. Maar als het gaat om een heleboel andere dossiers, gebeurt dat niet. Hè? En is de EU gewoon eigenlijk nog steeds niet de wereldspeler die het zou moeten worden? Als het echt gehecht is aan deze manier van leven, hè, die gewoon overal in Europa... We kunnen wel heel erg op de verschillen gaan zitten, maar die is overal in Europa ongeveer hetzelfde. En waar ik me ook zorgen over maak, is dat behalve dan die soevereiniteit in de wereld, is dat soevereiniteit ook een soort smoes is geworden, hè, in heel veel landen, om zeg maar om een verkeerd gedrag mee te maskeren. Zo van, ja, ik ga mijn rechters herbenoemen of herschikken zoals ik wil, want ik ben soeverein. En niemand mag mij daarover bekritiseren. Dat is natuurlijk een beetje, ja, dat is lariekoek. Dat kan gewoon helemaal niet. Er zijn gewoon bepaalde spelregels waar iedereen zich aan moet houden. Dus dat, als dat soevereiniteit is, dan is dat niet soevereiniteit die we moeten najagen, denk ik, in Europa.
Ja. Mevrouw Leijten, herkent u deze analyse?
Ik ben het over die rechters, ben ik het eens. Maar waarom richten we ons dan op Polen en niet op die schurken, rotsjes, Malta en Cyprus, waar ook van alles gebeurt? Ik vind dat je daar wel heel erg met twee maten meet. En ik vind dat we ook veel meer respect moeten hebben voor waar de Oost-Europese landen vanuit hun geschiedenis vandaan komen. Dan zou ik graag willen dat we een flexibelere Europese Unie hadden, waarbij we ze ook actiever zouden kunnen helpen. Want die cohesiegelden nu. Ik was laatst op een interparlementaire conferentie, waarbij de parlementen bij elkaar komen. En daar zeiden de Litouwse parlementariërs, we hoeven dat geld voor die snelwegen niet meer. Wij willen gewoon dat onze bevolking blijft, want onze jongeren trekken weg en onze toekomst van ons land gaat eraan. En daar wordt niet naar geluisterd. En waar ik me hier ook weer vreselijk aan stoor, is de soevereiniteit van de winkelstraat. Ja, dat mag je doen hoor. Maar soevereiniteit over buitenlands beleid, wie zijn je vrienden en wie niet, nou, dat is nogal wat. En overigens heeft Nederland daarvan gezegd dat ze toe willen naar meerderheidsbesluitvorming en niet meer naar veto's. Daar is Nederland dus een ja-zegger, wil ik maar zeggen. En even op framing terugkomen. Hoekstra zou de nederlaagstrategie voeren als het gaat over de meerjarenbegroting. Het was minister-president die als eerste reageerde nadat de Europese Commissie kwam met: het is onacceptabel. Hoekstra, Blok en Rutte zijn erover heel vocaal. Overal. Dat is niet alleen aan Hoekstra. Als het gaat over de begroting, als er nu 400 miljard over is op de lopende begroting, waarom moet het dan altijd over meer gaan als de Europese Rekenkamer jaar in jaar uit zegt: het is niet project zoek geld, nee, geld zoek project. Dan doen we iets verkeerd. En ik vind dat je veel verder daarnaar moet kijken als het daadwerkelijk zo zou zijn. Dat we met de uitdagingen die we hebben binnen de Europese Unie en de Europese samenwerking, dat er meer budget voor nodig zou zijn, dan valt het met de SP ook te praten. Alleen, sorry, het wordt aan alle kanten wordt het verspeeld, worden de luchthavens...
Maar daar gaat de discussie niet over. De discussie gaat niet over de inhoud. Het gaat nooit over de inhoud. Het gaat alleen maar over de centen.
Ik voer die discussie... Ik ben rapporteur geweest. Ik heb die discussie voorbereid voor het Nederlands parlement. En die hebben we juist op de inhoud gevoerd. En als we deze op de inhoud met Uttinger voeren, en als hij hier in de Kamer is, dan wordt hij boos op het Nederlands parlement. Ja. Omdat we hem gewoon om verantwoording van bedragen... dit is framing wat je aan het doen bent. Dit is enorm veel framing. En ik vind echt dat je... Ik vind echt dat als je zegt van kritisch op de Europese Unie, dat zetten we weg. Er zijn heel veel tendensen binnen de...
Dit is framing. Dit is framing. Ik zeg wel, al die dingen die je me in de mond legt, zeg ik helemaal niet. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat er helemaal niet om dat ik vind dat je geen kritiek op de EU mag hebben. Ik heb ook heel veel kritiek op de EU. Het gaat me er helemaal niet om dat je zeg maar de Oost-Europeanen moet respecteren vanuit hun geschiedenis, et cetera. Dat respect heb ik ook. Daar gaat het helemaal niet om. Alleen waar het om gaat is dat je niet de hele tijd kunt blijven volhouden dat de EU op deze manier verder kan gaan. Als je ziet wat er in de wereld gebeurt, dan zijn er oplossingen nodig. Heb ik die oplossingen? Nee. Maar ik denk wel, het zou daar wel over moeten gaan en wat minder over het geld. We barsten van het geld. We weten in Nederland niet eens wat we aan moeten. We weten niet hoe het klotst tegen de plinten. Iedereen zegt dat. We weten gewoon niet hoe we het uit moeten geven. Nou, ik weet nog wel een projectje. De EU... Ik bedoel, stop het daar gewoon in.
Met 400 miljard over, met landen die vliegvelden aanleggen waar nooit een vliegtuig zal landen, die havens aanleggen waar nooit een boot aankomt, omdat dat nou eenmaal de concurrentie zou verbeteren.
Dat is ook framing.
Kijk in de rapporten van de Europese Rekenkamer, die zegt jaar in jaar uit dat het geld wordt uitgegeven aan infrastructurele projecten die nooit gebruikt worden. Het zijn gewoon quotes van de Europese Rekenkamer.
Oké, ik merk wel dat de sfeer...
Ja,
misschien ik wel. Mevrouw Leijten en Stefane, dank. En, maar goed, als u dit zo hoort, Bram van Ooyek, wat denkt u eigenlijk? Want u zit zo bedenkelijk te kijken.
Oh, is dat zo? Oh nee hoor, ik wil de sfeer absoluut niet bederven. Het punt is een beetje dat Renske zegt het gaat alleen maar over meer.
Willen we meer of minder geld voor Europa, dan gaan we dat doen.
Eigenlijk dat juist in het Nederlands parlement gaat het alleen maar over minder. Ik ben het eens met de opmerking dat we een inhoudelijke discussie zouden moeten voeren over wat we willen, wat onze ambitie is en wat dat dan kost. We hebben vorige week nog de DG-begroting daarover ondervraagd. Kun je dat niet wat meer onderbouwen? Maar het is een beetje zinloos om elkaar te gaan zitten tegen zeggen... ja, maar de commissie die wil alleen maar meer... terwijl je zelf in het parlement alleen maar minder roept. Dus dat doe je eigenlijk precies hetzelfde, alleen precies aan de andere kant. En dan komt die discussie, Stefan noemt een aantal voorbeelden... maar van waar zou je misschien juist meer geld in willen investeren? En misschien is het voor de belastingbetaler wel beter als we meer afdragen aan Europa... omdat we dan misschien wel minder belasting in Nederland hoeven te betalen. Het zou best kunnen. Stel dat Europa een aantal dingen efficiënter zou kunnen doen... omdat het grensoverschrijdende problemen zijn bijvoorbeeld... dat Europa een aantal dingen efficiënter zou kunnen doen... dan Nederland en Duitsland en België en allemaal op zichzelf. Dan is het uiteindelijk voor de belastingbetaler ook nog beter... om meer geld aan Europa te geven, zou ik zeggen. Alleen die discussie mag van beide kanten misschien wel wat, en dat zeg ik ook tegen mezelf, mag best wat inhoudelijker gevoerd worden.
Nou, en ik zal u zeggen, meneer Van Ooyek, als rapporteur juist namens de Kamer heb ik die heel inhoudelijk gevoerd. En ook namens de Kamer, juist in de Europese Unie, met de Europese Commissie, op heel hoog niveau. En hebben wij meerdere adviezen aan de Kamer uitgebracht om deze discussie op een inhoudelijke manier te voeren. Om op tijd vragen te stellen aan de regering, hoe gaan we dat doen? Als er iemand niet te verwijten is dat ik op inhoud het over de begroting heb gehad, dan is er, en ik heb ook nooit gezegd dat het minder moet zijn, maar het is nee, dat heb ik niet gezegd.
De Kamer heeft gezegd. De conclusie van uw rapporteur, we gaan nu u zeggen, mevrouw.
Ja, dan wordt het namens de mevrouw Tweede Kamer.
Mevrouw Leijten,
namens de Tweede Kamer heeft u altijd goedkeuring aangegeven, meneer.
De conclusie van uw rapportage was toch niet geen cent erbij voor het MFK? Dat is toch een politieke uitspraak die de Nederlandse Tweede Kamer met steun van de SP heeft gedaan? Of niet?
Wij hebben gezegd als er
geen cent erbij voor het MFK.
Nee, wij hebben gezegd als er een kleine Europese Unie is, is er een kleinere begroting.
Ja.
Dat wil niet zeggen dat het niet minder dan die 1% moet zijn, maar het is evident kleiner. Want hoeveel mensen gingen eruit? 155 miljoen. 55 miljoen. Maar de grootste netto betaler gaat weg. En wij hebben toen gezegd, een kleinere commissie, kleinere
inhoud,
begroting.
Ongeacht de inhoud.
Ja, maar ik heb die inhoud gevolgd, zou ik willen zeggen. Er is nu 400 miljard over. Ja. Dat wordt, als het goed is, in 2024 valt het terug naar de landen. Dus er is geen geldgebrek. Laten we eerst eens kijken waar we het over hebben. Er is 400 miljard op dit moment over.
Voor alle duidelijkheid.
Okay. Nou, Europese rekenkamerrapport. Daar gaat u maar naar meneer Brenninkmeijer. Die heeft het net laatst nog in de Tweede Kamer
Oké.
Voor alle duidelijkheid mag ik nog één ding zeggen. Want ik hoor inderdaad bij de partijen waar we het over hadden, waar mevrouw Leijten ook naar verwees, D66, Partij van de Arbeid, GroenLinks, die zegt wij willen die Europese integratie eerder meer dan minder, om een aantal redenen waar we het over kunnen hebben. Maar u heeft mij er nooit op betrapt dat ik zeg, het moet per se meer worden. Dat geldt voor het MFK, heb ik nooit gezegd. Ik constateer alleen dat de meerderheid van de Tweede Kamer wel heeft gezegd dat het minder moet worden. Omdat de Unie kleiner wordt, ja wel degelijk. Ja.
Nou, we laten dit punt even rusten. Er zijn een aantal mensen die zitten echt te popelen om zich ermee te bemoeien. Ja. Bijna op het niveau van maak daar plaats achter de tafel, ik ga er zitten. Maar goed, hier zit iemand, u wil echt heel graag iets zeggen. Laurens-Jan Brinkhorst.
Die discussie die hier wordt gevoerd, die kunt u ook in de Tweede Kamer voeren. Ik mis iedere discussie over de vraag dat de wereld wel heel erg aan het veranderen is. Ik vind uw hele debat erg naar binnen gericht. We hebben nu een discussie over China. We hebben een vraag over de positie van Amerika. Blijft dat zoals het vroeger was? We hebben de Russen en de Turken om ons heen. Iedere discussie daarover gaat om de vraag dat Europa afwezig is. En onze vraag is inderdaad, ik denk dat de heer Ooyen dat heel goed heeft geformuleerd, onze style of life is superieur aan bijna welk deel van de wereld ook. En tegelijkertijd zijn we niet machtig om die rol te blijven vervullen. Op het punt van defensie. De Kamer heeft een uitspraak gedaan.
Want hier Turkse sancties zijn. Bijvoorbeeld staat ze hier in het Erdogan. En dan stuur ik de vluchtelingen weg. Hoe wil de Kamer daar niet meer over? Kortom, de Kamer, het spijt me voor, is irrelevant in de discussie over de vraag.
Hoe ver de veranderingen in de wereld? En die vraag van punt 2 zegt. Mocht de Brexit niet door, dan gaat alles in de Unie terug naar het oude. Dat is al lang voorbij. Die Unie is al totaal anders dan in 2016. En die discussie zou ik graag van u horen. Niet de discussie tussen heer Ooyek en mevrouw Zijssen. Wie is mooier in het Europese land?
Oké, ik ervaar het wat dat betreft als een steuntje in mijn rug. Want ik heb die vraag nog niet gesteld, maar hij lag mij wel op de lippen. Maar dank daarvoor om tempo te versnellen qua onderwerpkeuze. Nee, dat is wel een punt als wij. Stefan heeft overigens wel iets voor aangegeven al. Hè, dat die wereld natuurlijk zo aan het. Ja, niet in, dat het zo aan het veranderen is.
Mag ik iets op zeggen? Ik voel me eerlijk gezegd niet helemaal aangesproken. En volgens mij hoeven we ons daar helemaal. Want kijk, Kijk, het is heel vaak. Het is juist zo dat waar wij als Kamer debatteren over wat ik dan noem grote strategische kwesties. En ik noemde net het voorbeeld van Noord-Macedonië en Albanië. Even de allerbelangrijkste reden waarom ik denk dat het een grote fout is om die landen niet toe te laten tot toetredingsonderhandelingen, is juist vanwege de geopolitieke implicaties daarvan. Daar hebben we uitgebreid in de Kamer over gesproken. Alleen de meerderheid van de Kamer heeft in een afweging van allerlei redenen een keuze gemaakt die ik betreur. Hè? En datzelfde geldt voor het China-debat. We hebben een zeer uitgebreid China-debat gehad. Het was heel teleurstellend op een aantal punten. Maar het ging wel degelijk over de vraag van wat zijn nou de geopolitieke implicaties voor Nederland en voor Europa van het feit dat...
Ja, maar goed, de Laurens-Jan Brinkels die zegt dus, dat speelt niet in de Tweede Kamer.
Ja, dat betwist ik dus. Dat betwist ik. Het speelt wel, alleen er wordt een keuze gemaakt die meneer Brinkhorst, en mij overigens ook, niet bevalt. Het speelt wel degelijk, het debat wordt gevoerd en vervolgens wordt er een
verkeerde
andere,
conclusie.
Wordt er een ander, ja vind ik,
ja, dat is een politiek,
en wordt er een verkeerde keuze gemaakt. Maar dat klopt dus niet om te zeggen, dat is mijn punt, dat we die discussie niet voeren. Het is nog erger, we voeren die discussie wel en trekken vervolgens de verkeerde conclusie.
Als ik daar nog iets over mag...
En dan naar Rens Geleid.
Ik denk dat het kabinet voert die discussie ook niet echt. Hè? Dat is een beetje het probleem. Dat wat ik eerder zei, van dat de analyse die vaak wordt gemaakt over de geopolitieke veranderingen, die wordt wel gemaakt, maar daar worden vervolgens geen consequenties aan verbonden. Het kabinet doet dat ook en de Tweede Kamer doet dat ook. Dus je hebt een beetje,
precies. Rens Geleid die moet zo gaan en ik zou op prijs stellen als u ook op de interventie.
Nee, maar ik heb al gehoord dat ik de verkeerde besluiten neem. Ik denk dat het echt, echt heel anders zit. En het is
leg het
niet,
uit, dat is geen punt.
Kijk, het is ook echt niet dat wij zeggen, omdat er dreiging is vanuit Rusland of China, daarom moeten we uitbreiden. Nee, we hebben een Europese Unie. We hebben een serieus probleem als het gaat over de rechtsstatelijkheid binnen de Europese Unie. En deze landen hebben serieuze problemen met de rechtsstatelijkheid. En zijn ze er dan klaar voor? En ik vind het dat je landen serieus neemt om ze daarop te beoordelen. En dan kan ik tegen u zeggen, dames en heren, we hebben Servië toegelaten tot de toetredingsonderhandelingen. De grootste investeerder in Servië is op dit moment China. Veel groter dan de Europese Unie. Dus het openen van de boeken is een symbolische daad die helemaal niet die interventie, die economische interventie die je ziet vanuit Rusland, China en in sommige gebieden van de Baltische Staten ook islamitisch, extremistische financiering zit er ook nog in. Dat tegenhoudt. Dus ik vind het verhaal, je zult die boeken moeten openen, want dan hou je die machten buiten. Het is niet waar en ik vind dat je daarmee ook niet die landen serieus neemt. En we hebben daarover gedebatteerd, meneer Van Ooyek en ik. Ik ben er heel erg voor dat wij de landen in de Balkan serieus nemen en helpen als het gaat over het goed opbouwen van hun rechterlijke macht. Over het uitbannen van corruptie. Ik zou daar veel meer geld in willen investeren. Maar dat hoeft niet alleen maar door te zeggen, we openen de boeken en daarmee is het klaar. Ik denk dat we andere uitdagingen hebben. Daarmee moet je niet je rug ernaar keren. Dat zal je mij nooit horen zeggen. Maar het openen van de boeken is ook een symbolische daad. Kijk naar Servië en gewoon naar de investeringsmaat. China investeert daar veel meer dan de EU. En Servië is kandidaat lidstaat. Dus dat is geen garantie.
Rem Kortweg.
Ja, even die geopolitieke dimensie. Want dat is een onderwerp waar naar mijn hart. Ursula von der Leyen die heeft gezegd dat zij een geopolitieke commissie wil leiden. Nou, en dan moeten we met elkaar dus over gaan hebben wat dat betekent. Maar wat je in ieder geval ziet is dat aan de top van de nieuwe Europese Commissie, zij is oud-minister van Defensie, vindt het internationale domein heel belangrijk, wordt er nu een piketpaal geslagen van het wordt een geopolitieke commissie. In de context van Trump, China, Turkije, verandering van het wereldhandelssysteem, noem maar op. Maar de zorg waar we denk ik wel met z'n allen van doordrongen moeten zijn, is dat de Europese Commissie kan misschien allerlei ambities hebben. Een Europese defensie willen ontwikkelen. Hard op kunnen treden tegen Trump als het gaat over tariefmuren. Een stuk strategische uitbreiding willen doen om de invloed in onze nabuurschap te voorkomen van partijen als China, Rusland of Turkije. Maar we moeten wel de nationale lidstaten meekrijgen. En daar zit voor een heel groot gedeelte volgens mij ook de spanning in deze discussie. Dat we het misschien wel eens zijn dat die wereld verandert. En dat die wereld ook vereist dat Europa daadkrachtiger optreedt. Maar dat kan niet ten koste gaan voor het verliezen van draagkracht bij de individuele lidstaten. Om een voorbeeld te geven. Vandaag is er een hoorzitting geweest over CETA. Over het EU-Canada vrijhandelsverdrag. Vanuit een geopolitiek strategisch perspectief is dit een no-brainer. Dit moet je doen. Waarom? Canada en Europa denken vrijwel hetzelfde als het gaat over het multilaterale handelssysteem. Ze zitten allebei behoorlijk in de clinch worden samengeperst door wat Trump en China aan het doen zijn. En dus is het nuttig als zij met elkaar proberen standaarden en handelsregels en het multilaterale systeem te behouden. Maar op het binnenlandse niveau, niet alleen hier in Nederland, maar ook in Oostenrijk, in Italië en Frankrijk, zijn er grote zorgen over CETA. Nou, dat betekent dat mogelijk CETA er niet doorheen komt. Wat gaat de Europese Commissie dan doen met zijn geopolitieke hoed? Die gaat zeggen, en dat kan ik u op een papiertje geven, die gaat zeggen, nou, als het niet lukt met de lidstaten, dan gaan wij alleen maar zogeheten EU-only vrijhandelsakkoorden sluiten. Dat zijn 80% van wat in CETA is... gewoon een Europese bevoegdheid. Hebben ze de nationale parlementen helemaal niet voor nodig. Want zij zeggen van ja, geopolitiek klopt dit. Dit moeten we doen. Dit is goed. Het is goed voor de handel. Dit is goed voor het behoud van het internationale handelssysteem. En dan hebben die nationale parlementen het nakijken. En dat is mijn doemscenario. Want wat je dan gaat krijgen is aan de ene kant dat Europa wel geopolitiek gaat handelen, maar dat de nationale parlementen ja, daar geen rol meer in hebben. En dan krijg je verdere verspreiding en dan zit je op een doodlopende route.
En in de toekomst nog minder draagvlak voor
Brussel. Maar dat is de kant waar het op gaat als die spagaat blijft.
Ja. Zijn er vragen, opmerkingen? Daar. Ja. Bij u. Ja.
Goedenavond, mijn naam is Arne Tulner. Ik had een vraag. De titel van dit debat is Take Back Control. Als we nou werkelijk Take Back Control dat nou letterlijk nemen, wat zou er gebeuren als Nederland zou uittreden uit de Unie? Ja, ik zie wat bezorgde gezichten, maar wat zou er gebeuren?
Nou, ik denk dat omdat wij zo afhankelijk zijn van de handel met de interne markt, een andere economie wat dat betreft dan het Verenigd Koninkrijk, die meer handel drijft buiten de Europese Unie dan met de Europese Unie. Wij zijn evident veel meer aangewezen op dat achterland.
Driekwart in Europa voor Engeland, voor Brittannië. Driekwart.
Dat wij, als we eruit zouden gaan, dat we toch tot die interne markt zouden willen behoren. En dat het een soort van Noorwegen systeem wordt, waarbij je wel meedoet, maar niet meepraat. Dat zou ik denken dat er zou gebeuren als Nederland uit de Europese Unie zou treden.
Ik wil er iets.
Ik weet niet of dat de achtergrond is van uw vraag, maar het hele idee dat je je controle terugneemt door uit de Unie te stappen is volgens mij een misverstand. Want in Nederland zou vrijwel over alles, niet alleen over de economie, maar ook over de politiek en de geopolitiek, zou de controle kwijtraken op het moment dat ze uit de Europese Unie zou stappen. Dus die farce van take back control als winnende hoe heet dat, leus in de Brexit, zal straks ertoe leiden dat als die Brexit echt plaatsvindt, dat Groot-Brittannië minder dan ooit, denk ik, de controle heeft over zijn eigen politieke en economische ontwikkeling. Dus dat zou voor Nederland waarschijnlijk nog a fortiori gelden.
Nog meer vragen?
Mijn naam is Jos Kester, ik ben actief in de glastuinbouw in het Westland. Dus ja, wij zijn van Europa afhankelijk. Dus ik ben een sterk pleitbezorger voor om met name de zaak goed bij elkaar te houden. Ik wil eerst mevrouw Renske Leijten wel even mijn complimenten maken over datgene wat ze over de straat zegt. Want nogmaals, wij zijn afhankelijk van de straat. Daar begint het. Daar heeft alles zich ontwikkeld. En als we nu doorgaan op de weg door die straat dus dicht te doen, dan krijgen we hele grote bedrijven. Die komen straks in handen, ik zeg het even kort de bocht, in Chinese handen. En dan zijn we volledig de controle kwijt. En dan laat ik meneer Brinkhorst graag de conclusie geven onder welke maatschappij we dan komen te leven. En dus wat dat betreft, let goed op je zaken. We lopen achter in Nederland ten aanzien van onze eigen orde. Ik zeg het even kort de bocht, het Westland moet weg, omdat de noordelijke provincies leeglopen. Daar moet 80 miljoen in geïnvesteerd worden om daar de scholen in de benen te houden. Het schiet aan alle kanten tekort, de politiek. En dit is eigenlijk al gaande 20 jaar lang. Dit is door 5 mensen in gang gezet. De 5 mensen van de Zuidvleugel. Meneer Brinkhorst, die kent ze. Ze maken deel uit van het CDA, de VVD en D66. En ik roep bij deze meneer Brinkhorst op om zijn electoraat bij elkaar te roepen. En achter elkaar het beleid om te gooien. Want anders gaat het finaal fout met de glastuinbouw in Nederland. En dan zijn we niet meer datgene waar nu zo over geroepen wordt, want in feite staat de boel al aan de dijk. Het zijn alleen de exportbedrijven die op dit moment nog furoren maken. Maar de basis, de primaire sector, is noodzakelijk om in feite de toekomst aan te kunnen. En daar schort het aan.
Oké, okay, dank voor uw bijdrage. Ik heb geen vraag gehoord, maar het was toch... Hij zit niet achter de tafel. Ja, als we het zo gaan doen. Ja, daar is. Oh nee, die is daar achter. Die meneer met die rode trui.
Ja, dank u wel. Ik wilde vragen. Ik hoor inderdaad, er ontstaan rijken, China, Turkije, noem maar op. Europa zou tegenwicht moeten vormen. Maar daarvoor is ook een basis nodig. Ik heb nog nooit in de geschiedenis een rijkbouwer gezien die zijn bevolking vervangt en zijn grenzen overzet. Een deel van Brexit was ook kritiek daarop. Waarom is hier niet fundamenteel aan de orde? Wie zijn wij als Europa? Welke volkeren zijn het vooral niet? Ik ben zelf minderheid geworden in eigen stad. Wie zijn onze vijanden? Ik denk dat Europa het zonder Rusland niet overleeft. Gelukkig hebben we nu de Noordstroom. Ik wil graag op dat niveau ook eens iets horen. Waar kunnen wij de Timmermansen toefluisteren dat een rijkbouwer niet kan zijn diversiteit en weg met je eigen bevolking? Dat was mijn vraag.
Ja, ik weet niet wie hem kan beantwoorden, maar is er iemand die een gevoel van antwoord geven krijgt?
Ja. Ik wil er wel voor een deel iets over zeggen. Kijk, wat heel interessant is president Macron die heeft een nieuw initiatief geponeerd om de relatie met Rusland een nieuwe impuls te geven. Dat is hem nogal aangerekend, met name door landen in Centraal- en Oost-Europa. Tegelijkertijd is Macron een groot voorvechter van een sterk Europa. En hij doet dit en dit idee is nog niet uitgewerkt. Dat ligt in de weken, er worden wat proefballonnetjes opgelaten. Maar dat doet hij onder andere op basis van de argumentatie die u ook zegt. Dat in het kader van toenemende strijd, spanningen met Amerika, met name met China, is het alleen maar logisch dat je met Rusland door één deur kan. Dat betekent niet dat je de annexatie van de Krim moet goedkeuren, dat betekent niet dat je sancties moet afschaffen, maar dat betekent misschien wel dat je moet voorkomen dat Rusland en China een strategische alliantie met elkaar aangaan. Want dan zijn we nog verder van huis. En dat is wel een beetje de kant waar het voor een deel op lijkt te gaan. Doordat je de Russen en de Chinezen allebei als de grote boemannen ziet. Althans, dat is de lezing in Parijs. Dus daar zie je dat denken wel ontstaan. Maar zeker niet vanuit een soort zwak Europa-gedachte, maar juist vanuit een sterk Europa-gedachte. Nu ik toch het woord heb, wil ik misschien nog iets zeggen over de vraag van de meneer over Brexit. Het Verenigd Koninkrijk handelt voor 45% van de Britse export, die gaat naar de Europese Unie. De Britten die komen van een koude kermis thuis als zij denken dat ze het economisch even goed gaan hebben zoals ze het hadden toen ze nog volledig lid van de Europese Unie waren. Een land als Nederland, wat kleiner is dan het Verenigd Koninkrijk, een kleinere eigen binnenlandse economie, nog afhankelijker van open grenzen, van het vrij handelsverkeer, zou er volledig gek aan doen om uit de Europese Unie te stappen en te denken dat je het huidige welvaartsniveau kan behouden. Nou, dan worden er een aantal ideeën geponeerd van, ja, maar Noorwegen is ook niet in de Europese Unie. Nee, maar dan komt de soevereiniteitsdiscussie om de hoek. Er zijn een aantal partijen die zowel uit de Europese Unie willen stappen en soevereiniteit heel belangrijk vinden. Noorwegen, iedere Noor die je spreekt, die zal zeggen, wij zijn een faxdemocratie, wij krijgen 80% van onze regelgeving gewoon gepresenteerd op een zilveren blaadje uit Brussel. Die moeten we integreren, waar er is op dat vlak geen sprake van soevereiniteit. En dat is de voorwaarde om volledig frictieloos te kunnen blijven handelen met de Europese Unie. Dus die twee zaken die staan heel nadrukkelijk op gespannen voet. En dat is volgens mij een van de belangrijke redenen waarom Nexit een losse vlodder is.
Waarmee dat maar even mooi meegenomen is, dit standpunt. En ja, Floris.
Over die stelling van meneer Korteweg, die we ongeveer eens in de twee dagen op de televisie over de Brexit zien. Denkt hij dat het nog steeds niet door zou kunnen gaan? Eén. En twee, ik ben het absoluut niet met hem eens dat dan alles weer naar het oude gaat. Want we hebben niet voor niks juist die discussie met de Britten gevoerd over waar gaat het eigenlijk in Europa over. En dan over zijn derde stelling, de Benelux, die is zo dood als een pier. Het is toevallig zo dat er drie liberale premiers zijn, maar dat zijn drie verschillende soorten coalities. En jammer genoeg is in Europa het politieke idee veel te weinig vertegenwoordigd en denken we veel te weinig in politieke lijnen. Mevrouw Leijten is weggelopen, maar haar idee over soevereiniteit, nee, ze moest weg, dat werd gezegd. Maar haar idee over Nederland en soevereiniteit heeft in de Europese verkiezingen in ieder geval heel weinig steun gevonden.
Ja, dit vraag was wel aan jou gericht.
Hij was aan mij.
Dit is eigenlijk een slotvraag, hè? Denkt u dat de Brexit, maar goed.
Nou ja, allereerst even de correctie. De stellingen zijn niet zoals als je een proefschrift verdedigt, dat het de stellingen zijn die voortkomen uit je betoog. Het zijn stellingen waarvan ik dacht, dat is interessant om met elkaar over van gedachten te wisselen, waar ik het zelf voor een deel eigenlijk niet mee eens ben. Over de Brexit. Ik was vanochtend nog in Londen. Het probleem met de verkiezingen die nu aanstaande zijn, is dat alles, maar dan ook alles op tafel ligt en dus ook alle mogelijkheden op tafel liggen. Dus alle scenario's, of het nu een no-deal is, of het Johnson's deal wordt, of het May's deal wordt, of we een nieuw uitstel krijgen, of er een tweede referendum komt, alles kan. Sterker nog, ik heb me de afgelopen 24 uur ben ik langs een aantal mensen gegaan en ze vertellen allemaal een verschillend verhaal over het effect van de verkiezingen. Dus er zijn diegenen die zeggen, kijk, Boris Johnson, nou, men is het er wel over eens dat Boris Johnson minder gaat winnen dan hij denkt dat hij gaat winnen. En dat heeft er onder andere mee te maken dat de Brexit Party meer van zijn stemmen zal gaan afsnoepen en hij een vrij ongelukkige start van de campagne heeft gehad, als u de Britse berichtgeving van de afgelopen 24 uur mag volgen. Daarnaast wordt er wel door mensen gezegd van ja, maar ondanks het feit dat hij minder gaat winnen, gaan de oppositiepartijen, Labour en de Liberal Democrats, de stemmen onder elkaar verdelen. Waardoor alsnog hij als grootste partij uit de bus zou kunnen komen. Nou, dan kijk je naar Labour. Labour gaat het waarschijnlijk ook slechter doen dan ze zelf denken. Maar waar nu over gespeculeerd wordt, dus door de mensen die het glas half vol verhaal hanteren, die zeggen er kan een coalitie komen. Er kan een coalitie komen van Labour, Lib Dem en de SNP, die een meerderheid gaan hebben, want het is onmogelijk dat de Tories een meerderheid in het nieuwe parlement gaan krijgen. Ze hebben de DUP tegen zich in het harnas gejaagd, dus ook die minderheidssteun gaan ze niet krijgen. Dus waar Steven wel op af is een zogeheten hangparlement, waar geen enkele partij als winnaar uit de bus gaat komen, waarin er een mogelijkheid is dat er een pro-remain coalitie kan ontstaan. Nou, Britten vinden coalities heel eng. Dus even de vraag of dat standvastig blijkt te zijn. Maar in dat geval, mocht dat gebeuren, dan kan je wel degelijk het scenario schetsen dat we op een tweede referendum af zouden stomen. En Labour die heeft gezegd van ons idee voor Brexit is, als wij het voor het zeggen hebben, dan gaan wij een betere deal dan Johnson gedaan heeft onderhandelen met de Europese Unie. En dan gaan we dat voorleggen aan het volk en dan gaan wij zeggen dat je eigenlijk die deal weg moet stemmen en voor Remain moet kiezen. Dus als u het nog volgt, de optie van Remain in die situatie is aanwezig. De opiniepeilingen geven aan, mocht een dergelijk referendum er zijn, dan kiest de meerderheid voor in. Nu, zeggen we nu. Het referenda zijn buitengewoon lastig om te voorspellen. Maar dat is het beste wat ik kan doen.
Nou, het is toch fijn dat u dat even kwijt kon.
een nieuwsuur-uitzending aankomen.
Stefane, jij wilde
een
opmerking.
Ik wilde toch nog heel even ingaan op de opmerking uit het publiek over Rusland en over de glastuinbouw. Natuurlijk moeten we samenwerken met Rusland. Als dat kan, dan zou dat fantastisch zijn. Maar ik wil toch even gezegd hebben hier dat Rusland is een land wat tegenstanders laat vermoorden binnen de grenzen van de EU. Het is een land waar dat aantoonbaar invloed heeft uitgeoefend op allerlei verkiezingen. Waarschijnlijk ook op het Brexit-referendum. Het is een land, bovendien ook nog eens een keer, wat het hele idee van soevereiniteit dat zo gekoesterd wordt door bepaalde mensen, heeft aangevallen door gewoon voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een ander land binnen te vallen op een, min of meer, op een sneaky manier, maar gewoon. Dus ik bedoel, het punt is, je kunt met dit Rusland niet op deze manier samenwerken. Dat kan gewoon niet. Maar natuurlijk moet er alles aan gedaan worden. En daarom begrijp ik de tactiek van Macron wel, om ervoor te zorgen dat de situatie slechter wordt. Dus dat lijkt me op zich vanuit diplomatiek oogpunt gezien een heel verstandig standpunt. En misschien zouden we iets vaker naar Macron moeten luisteren. Over de glastuinbouw gesproken. Dit vind ik altijd een moeilijk onderwerp. Ik ben zelf lang correspondent geweest in Polen. En ik zie dat heel veel Polen nu in het Westland werken. En eigenlijk, dat breekt mijn hart een beetje. Want dat zijn vaak hoogopgeleide mensen. Dat zijn echt mensen die gewoon een hogeschool hebben gedaan. Soms zelfs een universiteit. En die eigenlijk hun toekomst zitten te vergooien in onze glastuinbouw, zou ik maar zeggen. Ik bedoel, vanuit hun perspectief vind ik dat vrij tragisch. Vanuit ons perspectief snap ik wel dat we mensen nodig hebben die hier de tomaten groot moeten maken en dergelijke. Maar dit is precies het soort paradoxen die de EU soms heel lastig maakt. Want aan de ene kant is het natuurlijk prachtig, dat vrij verkeer. Aan de andere kant zijn dit wel zeg maar de uitwassen daarvan. Hè? Je leest ook veel verhalen over hoe arbeidsmigranten gewoon echt misbruikt worden. En op allerlei mogelijke manieren. De huisvesting is slecht. Dus het zorgt. Aan de ene kant ben je bezig je eigen economie op te bouwen met arbeidsmigranten. En tegelijkertijd creëer je een situatie waarin er veel meer kritiek komt weer op arbeidsmigranten. En waardoor de onvrede in Nederland toeneemt. Dus het zijn precies dit soort tegenstellingen die je moet zien op te lossen. Ik weet niet precies hoe dat moet. Alleen dat vergt op een gegeven moment wel moeilijke keuzes.
Wees het gehoord. Er is hier nog een laatste vraag. Dat is 6:30 voorbij.
Oké, nou dank dat ik het nog mag stellen. Als enige onder de 50 vanavond. Erg fijn.
Nee, grapje.
Ik had eigenlijk, als het gaat over de toekomst van Europa en hoe die vorm moet krijgen, hoe die de Europese belangen het beste verdedigd worden, dan hoor ik de afgelopen jaren ook nog wel een discussie over waar het machtspunt, waar diepte, het Europese, het centrum van de macht moet zijn. Of dat de raad moet zijn, of dat toch misschien ook iets meer richting het parlement moet gaan. En ik vind die dynamiek wel interessant, omdat het parlement de afgelopen tijd, met de samenstelling van de commissie nog wel wat macht heeft geprobeerd uit te oefenen. Maar ik heb het idee dat ze, als het echt gaat over de allergrote besluiten, de grote crisis waar Europa de afgelopen tijd voor gestaan heeft, dat het parlement eigenlijk niet een enorme rol heeft gespeeld. En dat eigenlijk alles door de raad wordt opgelost. En dat ze nu wel wat proberen met het tegenhouden van benoemingen. Maar dat eigenlijk dat toch meer geneuzel onder marge is. En dat de echte grote beslissingen door de raad worden opgepakt. En ik vroeg me eigenlijk af, misschien meneer Ooyek, maar misschien ook iemand anders. Als het gaat over het verdedigen van Europese belangen, ook naar buiten toe. En misschien ook naar het beschermen van een bepaalde mate van democratische legitimiteit. Hoe ziet u de rol van het parlement, het Europese parlement? Zit daar echt nog, moet dat verzwaard worden of is dat goed zo?
Nou, ik denk als je over wat langere tijd kijkt dat de rol van het parlement wel degelijk ook, het gaat misschien langzaam of geleidelijk, maar wel sterker is geworden. Ik denk dat het op zichzelf, als je zegt we willen een sterkere Unie. Hè? Dan hoort daar ook een sterke democratische controle binnen de Unie bij. Ja, juist ook om de, zeg maar, de negatieve kanten van de Unie ook goed te kunnen adresseren. Dat gezegd hebbende, denk ik dat het onvermijdelijk is dat in de echte grote kwesties waar de Unie nu voor staat, en we hebben er toch een paar vandaag, zei het en passant misschien, besproken, dat de, want ik kijk dan ook een beetje vanuit de nationale parlementen. Wij hebben natuurlijk als nationale parlementen, hebben wij de bewindspersoon, wij zenden als het ware de bewindspersonen naar Brussel om daar namens ons een compromis te sluiten. En of dat nou de minister-president is in de Europese Raad of de staatssecretaris van Landbouw of wie dan ook. Er is een, op zijn minst onvolkomen, maar hij is er wel, vorm van democratische controle die in Nederland overigens nog veel, toch wel wat verder gaat, geloof ik, dan in veel andere lidstaten. Ik hoor heel vaak van Nederlandse bewindslieden dat hun collega's uit andere lidstaten vrijwel nooit naar het parlement, naar hun parlement hoeven om verantwoording af te leggen. Dus wij zoeken naar een goede balans tussen het controleren van onze eigen nationale politici die in de raad zaken doen en een ook wel gewenste versterking van het parlement, omdat we verder willen met die Europese Unie. En dus het is, ja, het is niet een heel heldere keus voor een van beide. Maar ik vind het niet verkeerd dat de raad, hè, je hoort wel eens van ja, die Europese raad die trekt veel te veel die politieke besluiten naar zich toe. Ja, dat is nogal wieders als het gaat over migratie of over begrotingen of over, nou ja, al die kwesties, geopolitieke kwesties. Vind je het gek dat Rutte en Merkel en Macron zeggen, ja, daar willen we wel beslissingen kunnen nemen. Dus ik vind dat ook wel een beetje normaal eigenlijk.
Kijk, ik denk dat er wordt natuurlijk vaak gezegd dat de lidstaten de macht terug moeten grijpen uit Brussel. Maar dat is een beetje onzin, want die macht hebben we eigenlijk al lang. Daarom is die raad ook zo. Het zwaartepunt van de besluitvorming is heel erg naar die raad toegerold. Het komt ook door de crisis en door vooral het belang van de leiders. Maar de EU is in essentie een unie van lidstaten geworden, steeds meer de afgelopen jaren. Dus dat doel wat veel mensen voor ogen hebben is eigenlijk al bereikt. Het Europees Parlement is niet oppermachtig, maar het is ook niet machteloos. Kijk, dat is een beetje, het wordt vaak gedaan alsof de Europese Commissie van alles besluit, et cetera. Maar de Commissie besluit helemaal niks. De Commissie is alleen maar de aangever van voorstellen, et cetera. En daar wordt over besloten door de Raad en door het Europees Parlement. Daar ligt de macht van het Europees Parlement. Dat ze vaak het laatste woord hebben over bepaalde zaken. Dat zie je. Maar het Europees Parlement heeft wel degelijk tanden. En dat wat je vaak ziet is dat het wordt onderschat. Het wordt ook vanuit Nederland onderschat. Het beste voorbeeld vind ik nog steeds de pulsvisserij, hè, waarbij gewoon iedereen verrast leek. En dan heb ik zoiets van, ja, maar wat hebben ze dan in Den Haag zitten doen? Weet je, dat had iedereen toch al lang moeten zien aankomen, dat er een soort stemming aan het ontstaan was in het Europees Parlement, waardoor dit misging voor Nederland. En zo zijn er vaker onderwerpen waar je ziet dat het Europees Parlement wel degelijk iets in de melk te brokkelen heeft. Je ziet het nu weer met die benoemingen van de eurocommissarissen. Je ziet het bij handelsverdragen. Je ziet het bij veel onderwerpen. Zie je die macht toch wel terugkomen. Maar het is een ander soort macht dan een nationaal parlement. Want het Europees Parlement steunt geen regering. Hè? De Europese Commissie is geen regering. De Commissie kan niet vallen. Hè? Zoals een nationale regering wel kan vallen. Nou, het kan, maar u weet wat ik bedoel. Het gebeurt bijna nooit. Ja. Het is één keer bijna gebeurd, maar net niet.
Ja, het vragen ze af. Oké, precies. Ik wil toch
precies
met uw welnemen afronden, want het is voorbij 6:30.
Ik wil nog één keer kort opmerken.
Over de vaste. Oh ja, ja. Het is uitlokking.
Maar toch worden ze niet ruim betaald, die Polen, geloof ik. Maar wilt u nog een afrondende opmerking maken? Dan wil ik toch de bijeenkomst echt afronden. Ik weet niet of u er veel interessante punten uitgehaald hebt. Ik hoop het wel. Ik denk wel dat er iets duidelijk is geworden, namelijk ook deels aan de hand van de stellingen en zeker ook door de bijdrage hier van Bram van Ooyek, Stefano Alonso, Rem Korteweg en Renske Leijten, dat er echt een nieuwe, hernieuwde, fundamentele discussie over wat is de Europese Unie, moet beginnen en deels ook misschien wel is begonnen. En ook met het aangaan van nieuwe coalities en een herpositionering van Nederland in straks de club van, nou wij verwachten, 27, hè? Verwachten we het? Moesten we toch nog even verwachten. Nou, gokken kan er aflopen. Geen garantie op de uitkomst. En Maaike wil nog even iets ter afsluiting zeggen.
Heel fijn dat u er vanavond allemaal weer was. Ik vond het een heel mooi debat. De volgende evenementen ziet u hierboven. Een politiek café. Een kijkje in de keuken van de Rijksfinanciën wordt er dan genomen. En wilt u nog meer weten over Europa, dan kunt u naar het Haags College. Meer informatie vindt u op onze website. U mag napraten in de sociëteit op eigen gelegenheid. En ik zie u graag de volgende keer weer terug. Dank u wel.